Dit is Ilfie.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Gezonde voeding en beweging zijn al van kinds af aan een belangrijk onderdeel van mijn leven. Via Atida Pure heb ik nu een persoonlijk advies gekregen, waarbij ik suggesties heb voor mijn dagelijkse benodigde aanvulling van vitamine en mineralen. Bij Atida Pure geloven ze niet dat iedereen hetzelfde is en dat iedereen wat anders kan gebruiken aan voedingssupplementen. Er zit 15 jaar aan ervaring in de supplementen. Ze zijn wetenschappelijk onderbouwd en van de hoogste kwaliteit. Dus wil jij, nou net als ik, goed voor jezelf zorgen, lekker in je vel zitten en bewust met je lijf omgaan? Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
Ik heb nooit een relatie gehad hiervoor, omdat ik kon het gewoon niet bolwerken. Als ik iemand leuk vond, dan werd ik zo in de war. Of als iemand dan mij ook leuk vond, dan dacht ik, gadverdamme, hij vindt mij leuk. Dit gaat helemaal uit de hand lopen. Ik kon niet relaxen. Ik vond het echt... Ik werd helemaal... Terwijl tot het op een gegeven moment goed zat. En dan denk je van, oh ja, dit is gewoon eigenlijk hoe het wordt.
Welkom bij een nieuwe wekelijkse aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke Nijman is de host van deze podcast. Zij is psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut, seksuoloog, auteur en columnist. In deze aflevering praat Nienke met Sophie Mulzink. Zij is een van de grootste namen in YouTube Nederland. Influencer van het eerste uur, met op dit moment ruim 300.000 abonnees op YouTube en bijna 500.000 volgers op Instagram. Nienke praat met Sophie over de ware liefde, vreemdgaan, onzekerheid als tiener, een gebroken gezin en break-up video's.
Ja, dat was een heel rijtje.
Ja, ik vind het een goede cv.
Ja. Welkom Sophie.
Dankjewel.
Ik heb het genoegen om vandaag met jou te spreken in deze nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Mm-hmm. Hey, toen ik jou vroeg waar jij het vandaag niet over wilde hebben, toen gaf jij vooral aan dat jij het heel belangrijk vindt dat datgene waar jij het over hebt, dat mensen daar wat van leren.
Ja.
Waarom vind je dat zo belangrijk?
Nou, ik zend een hoop uit op het internet. En sommige dingen, daar heb je wat aan en andere dingen niet. Maar omdat we natuurlijk nu over best wel een interessant onderwerp gaan praten, denk ik, nou ja, ik zou het wel fijn vinden dat de inhoud daarvan ook interessant is voor mensen. Ik zal uitleggen waar ik vandaan kom. Ik heb wel eens interviews gedaan en dan ging het ook over seks. En dan was het voornamelijk heel plat. Of dan was het voornamelijk voor een scoop of voor een titel. Oh, Sophie zegt dit of Sophie zegt dat. En dat is nu iets waar ik wel een beetje overheen ben. Ik zou het nu wel leuk vinden als mensen naar ons luisteren. Dat ze denken, oh ja, ja interessant wat ze zeggen. Of interessant waar het over gaat in plaats van, dus ze vinden het lekker om ondersteboven gehangen te worden. Zo wat ik bedoel. Dus,
vind jij dat lekker?
Ik vind dat heerlijk. Ja, nee, maar absoluut. Nee, maar bij mij is het toch vaak, als het over seks gaat, is het vaak een beetje in een platte context. En ik wil het overal wel over hebben, maar wel ja, gewoon op een inhoudelijke manier. Ja.
En je hebt sowieso ook een interesse in psychologie?
Ja, zeker.
En in relaties?
Ja, absoluut. Het is toch iets wat me in die zin wel bezighoudt om er ook meer over te leren. En ja...
Ja, hey, en naast die psychologie, seks en relaties hebben wij natuurlijk nog een overeenkomende liefde. En dat is Schiedam.
Oh ja.
Want jij houdt van een man die uit Schiedam komt.
Absoluut, ja.
Absoluut.
Absoluut, ja.
Nog even ter bevestiging.
Ja. Brian, als je luistert, love you. Nee, ja, mijn vriend die komt uit Schiedam. Maar ja... Hij is nu overgestapt naar 010.
Ja, heel slecht. Nee, dit is 010.
Oh, 020. Ja, sorry. Het is allemaal toch lastig en het is ook vroeg.
Ja, precies. Maar ik hoop niet dat het vroeg genoeg is om jou even een klein Schiedams cadeautje te geven. Iets waardoor ik nog meer van Schiedam hou. En dat is namelijk een fles Bobby's.
Oh! Oh, wat leuk. Zeg me helemaal niks.
Is er daar te vroeg voor?
Nee hoor, absoluut niet.
Schiedam, Schiedam is zeg maar een branderstad. En dat betekent dus dat ze hier altijd heel veel alcohol hebben gemaakt.
Mm.
En van oorsprong
dat verklaart
is...
je drankprobleem.
Ja. Dus just van oorsprong is dat de jenever geweest. En, maar de beste gins komen dus ook uit Schiedam.
Oh, wat goed. Wat leuk. Mooie fles ook, zeg.
Ja. Oh, wat mooie komt uit Schiedam.
Ja,
dat hoef ik jou niet te vertellen.
Nee hoor. Gods.
Hey, ik had jou gevraagd om 5 woorden te bedenken.
Ja.
Die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Welke zijn dat geworden?
Nou, ik heb ze genoteerd, want ik weet ze dus niet uit mijn hoofd.
Je weet dat je net 3 keer hebt gekeken, hè, wat ze waren.
Ja, en ik ben het ook al 3 keer vergeten. ik merk wel, als ik er nu naar kijk, dat ze iets meer slaan op relaties dan op seks. Maar ik wil ze toch wel graag.
Ja, dat mag. Kom maar op.
Wil je ze allemaal achter elkaar horen?
Ja.
Ik heb respect, veiligheid, partnerschap, kwetsbaarheid en humor / speelsheid / lol.
Dat zijn er 7, hè?
Nee, maar dit is een slash. Dus zeg maar in dezelfde categorie.
Okay,
maar okay. Ik had echt 10 woorden opgeschreven. Ik dacht, wat vind ik nou eigenlijk allemaal belangrijk? Dacht ik, ook, oh, ik vind wel veel belangrijk, zeg maar.
Ja, ja. Maar deze slaan meer voor jou op relaties dan op seks?
Nou ja, kijk, ik heb respect opgeschreven. Ik vind in de slaapkamer, kijk, natuurlijk respect vind ik altijd belangrijk. Maar ik hou ook wel van een beetje disrespect. Ja. Ik vind dat wel hitsig.
Ja.
Dus in die zin.
Maar is het dan een disrespectvol? Of is het meer een beetje dominant?
Ja, een beetje van beide, denk ik. Wel respectvol disrespect, als je snapt wat ik bedoel. Je lacht, maar ik
nou ja, ik probeer me er iets bij voor te stellen. Maar
ja, hoe zeg je dat? Ja, in die zin dat dominantie en dat. Ja, dat vind ik ook leuk, maar ik vind een beetje disrespect ook wel leuk.
Ja. Hey, in kwetsbaarheid?
Kwetsbaarheid, wat ik heel erg merk, is dat voordat ik deze relatie kreeg, had ik nooit eerder een andere relatie gehad. En ik vond het altijd heel lastig om mezelf kwetsbaar op te stellen. En wat ik nu heel erg merk, is dat doordat er in deze relatie heel veel ruimte voor is, dat ik juist door mezelf kwetsbaar op te stellen, veel dichter naar de andere persoon toekom. Dus ja, in die zin merk ik dat hetgene wat ons bindt wel heel erg is wanneer we kwetsbaar zijn geweest of wanneer we ons kwetsbaar hebben durven opstellen. Dus het voelt voor mij wel alsof kwetsbaarheid iets is wat toch wel echt de relatie toch meer diepgang geeft in die zin.
Ja, maar ja, het is ook een van de voorwaarden om überhaupt een verbinding met iemand aan te gaan, is mm-hmm. door je kwetsbaar op te stellen.
Ja.
En mensen die hebben dan altijd het idee dat het alleen maar gaat over echt over hele grootse dingen, maar het gaat mm-hmm. juist ook over de hele kleine dingetjes waarin je onzeker bent of dat je misschien wat twijfels hebt.
Ja, ik heb heel erg geleerd en gemerkt ook dat kwetsbaarheid eerder iets is als een kracht, anders dan dat het voelt als een zwakte. En ik dacht altijd, oh ja, als ik me kwetsbaar opstel, dan laat ik te veel van mezelf zien. En dan nemen mensen daar een loopje mee. En nu merk ik juist, nee, als ik mezelf kwetsbaar opstel, dan krijg ik daar eigenlijk veel meer voor terug. Zeg maar, het is een soort van, ja, ik stel mezelf open en iemand anders kan mij dan ook daarin, niet per se tegemoet komen, maar wel laten zien van, oké, ik respecteer jou en je gevoel.
Ja, maar
dat is heel fijn, ja.
Ja, want het gaat eigenlijk natuurlijk in het oprecht tonen van stukjes van jezelf.
Ja, dat is heel leuk. Ik heb in deze relatie geleerd dat het heel leuk is om dat daar ruimte voor is. Maar ik dacht altijd, ik zag overal zag ik altijd beren op de weg. En ik dacht altijd van, ik hou mezelf maar lekker bij mezelf, want dan word ik niet gekwetst. En nu denk ik van, nee, het is juist goed. Het is juist... je maakt het niet helemaal mee als je niet helemaal jezelf durft open te stellen, zeg maar.
Ja, en je wordt dus ook helemaal niet gekwetst als het gewoon goed zit.
Nee, omdat wat ik heel erg merk, niet alleen maar in mijn relatie, ook in vriendschappen of op mijn YouTube-kanaal, dat zodra je jezelf kwetsbaar opstelt, dat mensen ook het gevoel hebben dat zij dat zelf ook kunnen doen. En dat is gewoon ontzettend prettig, omdat je dan echt een bepaald soort connectie voelt, anders dan, oh hey, we hebben het leuk of oh hey, we hebben het gezellig. Als je kwetsbaar met elkaar kan zijn, dan denk je van, oh ja, ik zie jou ook als persoon met... Ja, wat je dan ook met je meedraagt, zeg maar.
Ja. Welke had je dan nog meer?
Pak even mijn speakbriefje erbij.
Ja hoor, maakt niet uit hoor.
Veiligheid.
Veiligheid, waar gaat die over?
Nou, ik kom zeg maar uit een gebroken gezin. Dus mijn voorbeeld van relaties was altijd best wel een beetje rommelig en een beetje tumultueus. En ik dacht altijd dat de relaties niet per se... een toevoeging zouden zijn aan mijn leven. Ik dacht, oh ja, dat kost veel energie en dat is allemaal eng. En dat is allemaal... Ja, ik had daarin niet een heel prettig gevoel. En ik denk dat het een bepaald soort veiligheid is die ik in die zin gemist heb. Die ik nu wel heel erg ervaar in mijn relatie. En doordat die veiligheid er is, zie ik heel erg dat ik heel erg veel ruimte voel om helemaal mezelf te zijn. En om helemaal te staan voor wat ik wil of op te komen voor mijn behoeftes. Dus zeg maar dat bad van veiligheid in deze relatie. Ja, daardoor voel ik mezelf gewoon alsof er heel erg veel ruimte is voor mij. En niet per se voor dingen waar ik bang voor ben. Dus doordat ik voel van oké, het is veilig hier, kan ik relaxen. En voorheen bij scharrels of bij, hoe zeg je dat, bij flinks of bij als ik iemand leuk vond, dan voelde ik me niet per se veilig. Dan was ik altijd op mijn hoede. Dacht ik van, oh ja, gaat het wel goed? Loopt het niet stuk? Of ja, ik was altijd een beetje op de uitkijk van, nou ja, waar zijn de beren op de weg? Waar moet ik mezelf voor voorbereiden? En nu merk ik, oké, ik ben veilig en nu kan ik gewoon echt genieten van de relatie zoals die is. Anders dan dat ik mijn dingen in mijn hoofd haal of ja.
Wat had jij dan voor beeld van relaties?
Ja, eigenlijk dat het toch altijd wel voorbij zou gaan. En dat je veel van jezelf moet geven. En dat het eigenlijk ten koste gaat van jouw eigen persoon, zeg maar. Terwijl nu zie ik een relatie heel erg als iets wat ja, toch bijdraagt aan jouw eigen persoon. En ik dacht altijd van, oh ja, maar ik kan het alleen ook wel af. En ik heb... Ja, weet je, als je alleen bent, dan weet je tenminste dat je op jezelf kan rekenen. Ja, het klinkt allemaal een beetje terug. Maar ik was gewoon best wel afwijzend daarin. Omdat ik dacht van, nou ja, je weet in ieder geval wat je aan jezelf hebt. En bij een ander weet je dat niet. Dus dan kan je maar net zo goed daaraan vasthouden dan dat je de sprong waagt en dan misschien teleurgesteld wordt.
Ja.
Of,
nou ja, of het treurig klinkt. Nou ja, je gunt natuurlijk een ander altijd meer dan dat het referentiekader is wat je hebt.
Ja, zeker.
Maar
ja.
dat was natuurlijk jouw wereld. En dat is natuurlijk altijd met dit soort dingen. Als dat de wereld is waarin jij bent opgegroeid.
Ja, absoluut.
Dan die veiligheid die je nu ervaart, die heb je nooit eerder ervaren. Dus dan weet je ook niet wat je mist.
Nee, ik had heel erg veel waarde hecht ik aan mijn eigen autonomie. Ik dacht, oh, nou ja, ik vond het ook cool. Dan dacht ik, oh ja, ik doe het lekker zelf. Dat ik mijn eigen huis zie. En ik kan ook heel goed alleen zijn. En daarom denk ik ook dat de relatie die ik nu heb echt een toevoeging is. Omdat ik ook weet hoe het is om alleen te zijn. Dus ik voel me niet... Het voelt niet als een opvulling. Het voelt echt als een toevoeging. En doordat ik dat nu heb geleerd, denk ik ook dat wat er ook mag gebeuren. Ik bedoel, ik hoop dat ik nog zolang zal zijn leven met hem samen blijven. Maar je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. Dan denk ik wel van ja, er is voor mij wel echt iets veranderd. Ik heb daarin wel echt iets geleerd.
Ja, maar betrap je jezelf er nog wel eens op dat je denkt van, oh ja, dat alleen zijn is ook wel prettig? Of was dat eigenlijk een soort van schijn iets wat je voor jezelf hebt gecreëerd?
Ja, ik denk dat wel heel erg dat het een beetje een schijnvertoning was. Omdat ik heel erg wel ook dacht van, ja, maar hoe kan je nou je leven met iemand delen en niet gek worden van iemand? Hoe kan je nou gewoon dag in dag uit met iemand optrekken? Dat leek me verschrikkelijk. Ik bedoel, heeft bij ons best wel even geduurd voordat we zijn gaan samenwonen. Omdat ik gewoon heel erg lekker vond, lekker mijn eigen huis. Maar ja, vervolgens ging ik wel elke dag bij hem zitten. Dus mijn gedrag was anders dan wat ik mezelf altijd voorhield. Ik vond het eigenlijk juist heel fijn om alles met iemand te doen. En juist nu ook. We zijn zeker ook door die coronacrisis dag in dag uit samen. Maar het werkt heel goed. En nu denk ik bijna van, oh ja, hoe kon ik mezelf daar eigenlijk zo tegen afzetten? Want het is echt een soort van... Ja, alsof er altijd iemand achter je staat. Dat is heel prettig.
Ja, maar eigenlijk wat je beschrijft is gewoon een soort van, als je het dan hebt over hechting, hè? Dus het is een soort van je blauwdruk van hoe je relaties aangaat in het leven.
Mm-hmm.
Gaat heel erg over het vermijdende onveilige hechting. Van, ik doe het wel zelf, want op mezelf kan ik wel vertrouwen en de rest van de wereld niet.
Mm-hmm.
Terwijl ergens, als je dan eenmaal proeft van dat samen zijn, dat wel heel, heel fijn is.
Ja, en ik was ook altijd wel heel erg bang, want ik heb hier ook over geleerd. Dus ik wist wel bij mezelf dat het zo zat. Maar ja, het is natuurlijk lastig om zelf je patronen te doorbreken in die zin. Ik dacht heel erg dat ik altijd op zoek zou gaan naar precies wat ik niet nodig had. Dus ik dacht van, nou ja, zal ik wel weer op onbeschikbare types vallen of zo. En toen kwam ik er in één keer één tegen. Die was gewoon volledig beschikbaar en helemaal... Helemaal daar en ook volwassen. En ik dacht echt van, oh, dit is echt zo wat ik nodig heb gehad om, zeg maar, tussen aanhalingstekens te helen van de verkeerde ideeën die ik had over relaties. Ik heb nooit een relatie gehad hiervoor, omdat ik kon het gewoon niet bolwerken. Als ik iemand leuk vond, werd ik zo in de war. Of als iemand dan mij ook leuk vond, dacht ik, gadverdamme, hij vindt mij leuk. Dit gaat helemaal uit de hand lopen. Ik kon niet relaxen. Ik vond het echt... Ik werd helemaal... Terwijl tot het op een gegeven moment goed zat. En dan denk je van, oh ja, dit is gewoon eigenlijk hoe het hoort, ja. Hoe het hoort te zijn.
En dan is het goed.
Ja. Ja. Ja.
Hey, ik heb 5 stellingen voor jou die ik jou heel graag wil voorleggen. Maar voordat ik dat ga doen, vraag ik de luisteraar heel graag of ze de podcast Seks, Relaties en Liefdes vooral willen volgen. Abonneer je of laat een recensie achter, zodat je altijd op de hoogte blijft van alle nieuwe afleveringen. Ben je er klaar voor, Sophie?
Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb het wel een beetje warm. Ja? Ik moet altijd een beetje, als ik dan zo zit, moet even aarden, weet je wel. Dan denk ik, oh, ik praat wel veel. Ik hoop niet dat het...
Dat is de bedoeling, hè? Dat jij hier een uur lang gewoon heel veel gaat praten.
Oké, okay, gelukkig.
Ja, dus het mag. Het mag. Okay. De eerste stelling. Het is belangrijk om je sexy en vrouwelijk te voelen.
Ik vind het wel fijn... Oh ja, ik moet ja of nee zeggen. Toch? Eerst.
Ja, eerst ja of nee en daarna uitleggen.
Ja, ik vind het fijn. Maar ik denk niet dat het een realistische verwachting is om jezelf altijd zo te voelen. En ik denk als je je er heel erg aan vasthoudt, oh, ik moet me sexy en vrouwelijk voelen en het zit er gewoon even een keer niet in, dat je het jezelf ook niet moeilijker moet maken dan het is. Ik voel me wel regelmatig sexy en vrouwelijk, maar regelmatig ook absoluut niet. Het is denk ik voor mij heel erg een soort... golfbeweging.
Weten mensen dat van jou, denk je? Dat jij je af en toe ook helemaal niet sexy voelt?
Als ik met een knot op mijn hoofd mezelf van onderen film op mijn Instagram, dan denk ik niet dat mensen denken, nou, volgens mij zit ze lekker in de feminisme.
Merk dat zo bij jou?
Nou, ik merk als ik goed in mijn vel zit, dat ik me automatisch ook sexy en vrouwelijk voel. En ik merk als ik dan... weet je, 3 dagen in lockdown heb gezeten met mijn joggingsbroek aan, dan is dat gevoel toch wel wat verder te zoeken. Ja.
Hey, we hadden het net al eventjes snel, hè, voor de aflevering over bikinifoto's.
Ja.
Zijn dat voor jou een beeld van sexy zijn?
Toen ik wat jonger was, denk ik wel. Wat ik me eigenlijk heel erg besef is dat ik mezelf toen ik een stuk jonger was een stuk sexier profileerde dan dat ik me nu eigenlijk zou voelen. Ik denk dat ik toen ik jonger was veel meer het idee had dat... Oh ja, als je dan jezelf sexy kleedt, dan krijg je aandacht en dat voelt ook goed. De eerste gedachte die je dan hebt is, nou, dan trek ik gewoon mijn kleding uit. In die zin dat je een bikinifoto post en dan krijg je daar positieve feedback op. En nu zie ik sexy veel meer als iets, ja, wat toch inderdaad in die zin wat je uitstraalt. Of wat je, ja, een bepaald soort zelfverzekerdheid die jou gewoon, snap wat ik bedoel? Mm-hmm. Een bepaald soort air die je om je heen hebt. Anders dan dat ik met een crop top loop of met een veel te kort broek. Ik droeg vroeger altijd korte broekjes en altijd crop tops. En altijd zo bloot mogelijk. Dat was voor mij een beetje een soort van jongere versie van... Oh ja, dit is hoe ik denk dat het is om sexy te zijn. En nu merk ik van, nou ja, sexy gaat eigenlijk veel verder dan... Sexy kan ook een glimlach zijn als jij gewoon op een bepaalde manier... Ja, ik vind het lastig om het uit te leggen, maar het is toch... Vroeger dacht ik wel heel erg van, oh ja, als ik me dan sexy kleed, dan ben ik sexy. En nu denk ik van, nee, sexy is toch wel meer dan dat.
Ja, het was mooi, want ik zag jouw Instagram-pagina. Ja. En daar zag ik dus inderdaad, dacht ik, heel mooi een verandering waar te nemen. Van de sexy foto's en de bikini foto's naar, hey, ze draagt meer kleding.
Ja,
dat dacht ik dus.
Absoluut, ja.
En toen dacht ik, oh ja, maar we zitten natuurlijk nu in de winter.
Nee.
Dus het kan natuurlijk best zijn dat het gewoon nu is.
Dat het koud is.
Dat het koud is.
Nee, dat heb jij heel goed op. Dat is jou heel goed opgevallen. Want voorheen ging ik ook rustig in de winter in mijn blote reet ergens in een lingerie setje liggen.
Ja.
Dat is zeker wel een verandering. Ook omdat ik wel zie dat voor de houdbaarheid van wat ik aan het doen ben, denk ik niet dat mijn toekomst zit in dat soort foto's. Ik vind het nog steeds leuk. Als het zomer is, dan denk ik ook zeker dat ik wel weer eens zoiets post. Maar ik merk gewoon dat... Ja, ik heb nu zo'n groot publiek en ik kan daar wel iets meer mee doen dan met die te laten zien. Ja. Eigenlijk.
Ja, en jij bent natuurlijk ook niet alleen genomineerd voor de FHM 500. Jack, vorig jaar kwam jij op nummer 20 te staan.
Ja, ik had een, wat was het? Een social media prinses, was ik.
De social media prinses. Ja, maar jij was best hoog in de lijsten gekomen. Ja. Je hebt ook een shoot gedaan.
Mm-hmm.
Het was wel grappig, want ik zag die shoot. Toen dacht ik, oh, je hebt gewoon best wel veel kleding.
Ja, ja,
tenminste. Dat is volgens mij een badpak had je aan.
Ja,
een
soort
of een body.
Body, inderdaad. Ja.
Ja. Ja, dus het was helemaal niet zo.
Nou,
zo.
Maar er zaten wel hele hitsige foto's tussen, hoor. Maar die hebben eruit laten.
Oh,
ja,
heel met, verstandig, denk ik.
Met leer en tepels eruit. Ja, was echt...
Oh, daar was helemaal niks van terug te zien.
Nee, ja, daarom heb ik achteraf heb ik gezegd... joh, ik denk niet dat dit helemaal goed is voor mijn profiel.
Nee, dat heb je waarschijnlijk heel, ja, heel handig
was,
gedaan.
Het, was, het waren mooie foto's, maar ik kon mezelf niet identificeren in dat wat daar was.
Nee. Hey, en als je het dan hebt over het stukje... overal iets educatiefs in willen zien. Dus echt iets willen meegeven aan de mensen die het zien, aan jouw volgers... Als je dan wel zo'n nominatie voor de FHM 500, dan wel een zo'n fotoshoot. Mm-hmm. Wat zijn dan redenen voor jou om dat wel te doen? Of wat zijn dan dingen, boodschappen daaruit die jij wil meegeven aan anderen?
Nou, ik denk niet zozeer dat mijn streven nu is om overal iets educatiefs in te zien. Maar wat ik wel heel erg probeer te doen, zeker nu... sinds die shift die jij hebt opgemerkt... is om wat meer betekenis te geven aan de dingen die ik uitzend. En ook om wat meer na te denken over... oké, maar weet je, ik stuur dit de wereld in... maar wat doet dat met mensen die dit zien? Als ik nu sexy foto's zou posten... ik denk niet dat mensen daar echt iets uit halen. Omdat, ja, toch... Het is best wel in je face en misschien... Als je je niet zo lekker voelt over jezelf... dan is het niet heel prettig om de hele tijd maar bikinifoto's voorbij te zien komen voor andere mensen. Ik ben daar wel wat bewuster van. Als ik een bikinifoto nu post, is het meer omdat ik dat leuk vind voor mezelf. Maar daarom ben ik daar ook wel mee geminderd. Omdat ik denk van ja, maar wat laat je achter bij mensen? En ja, je ziet nu heel erg een body positivity beweging. Er is best wel veel behoefte aan gewoon wat meer... wat minder woeha en wat meer gewoon... Dit is wat het is, weet je wel. En daarom denk ik op dit moment, op het punt waar ik sta... dat hele heftige sexy shoots niet zo heel veel toegevoegde waarde meer hebben... voor ja, waar ik eigenlijk naartoe wil.
Ja, maar ja, aan de andere kant, dit is hoe het is. Jouw lijf ziet er nou helemaal uit zoals het eruit ziet.
ja, ik heb volgens mij een lintworm. Ik kan heel veel eten en ik kom eigenlijk nooit echt aan. Mm. Ja, maar ja, ondanks dat, ik ben super blij ook met mijn lichaam en ik... ben er ook heel tevreden over, maar toch, ja.
Er zijn genoeg mensen die dat niet zijn.
Nou, en dat, ja. Dat hoef ik ook niet per se dan zo in iedereen's gezicht te drukken. Van, nee. Kijk maar eens met me, ja.
Met mijn mooie lijf.
Nou, ik vind het heel lastig om dat zo'n gesprek, om dat zo, ja. Ja, ik vind dat een lastig onderwerp eigenlijk om het zo over te hebben. Maar ja, ik denk ook van, er zit meer bij. En ik denk dat ik meer ermee kan gewoon... Niet nou. Met mijn lichaam, maar gewoon met wat ik uitzend.
En wie je bent.
Ja, exact, ja.
En je bent niet alleen maar je lijf.
Nou, wat ik heel erg merkte was destijds... Ik denk dat het 2 of 3 jaar geleden was. Dat werkte toen gewoon ontzettend goed. Dat je dan post je een bikinifoto... en dan kom je op de explore page... en dan krijg je weer tig volgers erbij. En het is ook heel erg een soort van... dat je gereward wordt daarvoor. Als ik zie dat dit werkt... dan is het natuurlijk heel makkelijk om te denken... oké, dit is succesvol. Ik moet hiermee doorgaan, want dit is mijn werk... en ik wil lang bezig blijven. Maar op een gegeven moment merk je ook dan wel bij jezelf... dat je denkt, ja, maar... Eigenlijk hoe ik mezelf portretteer op Instagram... dus alleen maar bikinifoto's en tussen aanleidingstekens mooie foto's... is heel anders dan wie ik ben op mijn YouTube-kanaal. Daar ben ik lollig, daar ben ik sarcastisch. Dus op een gegeven moment merk ik van... oké, het zijn eigenlijk 2 verschillende persona's. En ja, wie ben ik nou eigenlijk echt? En wat is houdbaar voor in de toekomst? En ja. Daarom dacht ik van oké, ik moet meer laten zien van wie ik zelf ben. Wat meer persoonlijkheid, anders dan alleen maar... Oké, dit zijn mijn titels.
Ja, maar ja, het is natuurlijk ook... Ik hoop niet dat je het jezelf te veel kwalijk neemt. Want jij zit al sinds je 12e zit je al op YouTube, hè?
Ja, is lang. Ja, ja.
En niemand is hetzelfde op zijn 12e als dat hij is op zijn 24e. En dan sta je ook nog eens zo in de spotlight. Plus, ja. Jij bent hetgene wat verkoopt. Dus jij moet elke keer weer iets met iets komen... wat jouw volgers dan wel mensen entertaint.
Ja.
Dan ben je soms gewoon denk ik ook aan het zoeken naar wat het is wat aanslaat en waar je mensen mee aanspreekt.
Ja, ja, absoluut. Zo ervaar ik dat ook heel erg. En de ene keer merk ik dat het heel lastig is, dat ik het ook lastig vind. Het is eigenlijk een soort continue identiteitscrisis, want je bent natuurlijk zelf iemand, maar je moet jezelf ook verkopen online. Dan moet je er ook nog eens rekening mee houden dat je natuurlijk je geld moet verdienen. Dus het moet ook aantrekkelijk zijn voor merken.
Commercieel. Ja.
Absoluut. En dat is heel lastig. En hoe veranderlijk de mens is, zo veranderlijk is de markt. Zo veranderlijk zijn de mensen die je volgen. Het is lastig. Het houdt het ook wel interessant. Ik denk dat het een ongoing proces is. En dat het altijd iets is waar je je lessen uit moet trekken. En ja, als ik kijk naar waar ik 3 jaar geleden was, dan is het weer heel anders. Wat ik voor nu gewoon heel erg belangrijk vind voor mezelf is dat het, ja, dat wat ik doe, dat het wat meer inhoud heeft en ook wat meer betekenis voor mezelf. Omdat ik dan denk van hoe het ook loopt, als het voor mezelf gewoon, als ik het gevoel heb dat het echt helemaal vanuit mezelf komt, dan ja, sta ik gewoon achter mijn content en dan weet ik van, mocht het in de soep lopen, dan heb ik in ieder geval gehandeld vanuit, ja, mijn authentieke zelf.
Ja. Hey, heeft jouw vriend daar nog wat mee te maken gehad? Met die verandering?
Nee, niet per se. Het is natuurlijk wel, als je een relatie hebt, dan hoef je natuurlijk niet per se hitsig gevonden te worden door heel het internet. Nee, ja, dat, ik denk dat het voor iedereen wel een beetje een soort van golfbeweging is. Als je vrijgezel bent, dan profileer je jezelf natuurlijk net even wat anders online dan wanneer je een relatie hebt. Hij staat daar helemaal achter in de zin van, hij heeft zoiets van, wees jezelf en post wat je wil posten. Hij maakt zich ook echt niet druk om de reacties die daar dan omkomen, want hij, ja, zit gewoon goed in zijn vel, dus dat maakt hem niet uit. Ja, dus in die zin niet per se, maar ja, ik merk gewoon dat, ja, doordat ik wat serieuzer ook in het leven sta, doordat ik wat serieuzere relatie heb, merk ik ook gewoon van ja, ik probeer gewoon wat meer betekenis te zoeken erin in plaats van alleen maar te zenden eigenlijk. Ja. Oh, maar laat hier alles.
Hey, de volgende stelling. De ware liefde bestaat.
Nee.
Nee?
Nee, ik heb een hele mooie metafoor gehoord van iemand. Ik geloof wel, zeg maar, dat je heel goed bij iemand kan passen. Maar ik geloof ook dat er heel veel factoren zijn waardoor een relatie werkt of niet. En ik ben helemaal weg van mijn vriend. En ik geloof ook echt dat hij voor mij het is. Maar als wij andere levensstijlen hadden gehad of een andere levensfase hadden gezeten, dan had het misschien helemaal niet gewerkt. En ik denk ook dat mensen heel erg vasthouden aan de ware, dat ze zichzelf daar ook een beetje mee in de weg zitten. Omdat de ware is toch een ideaal. En mensen zijn niet ideaal. En ik denk dat het vooral ook heel erg belangrijk is dat je ervoor werkt. Een mooie metafoor die ik ooit had gehoord was iemand die vergeleken relaties met een golf. Soms dan zit je op een hele hoge golf met elkaar en dan, ja, valt een van de surfplank af of ja, of niet. En de andere keer is het een hele lange golf. Maar het gaat erom dat je, zeg maar, samen surft.
Mm-hmm.
In plaats van, ja, in sommige fases van je leven past er iemand bij je. En in andere fases van je leven misschien iemand anders. Ik denk niet dat er één ware is.
Ja, maar ik vraag ook niet of er één ware is. Ik vraag of ware liefde bestaat.
Oh ja, dat denk ik wel.
Ja, want wat maakt dat het anders voor jou?
Nou, ik vind, zeg maar, de ware vind ik een beetje een soort sprookjesterm. Mm. Ik vind dat een beetje een soort idealistisch iets. Ik geloof wel dat ware liefde, ja, in die zin bestaat. Maar je moet er ook wel toe committen. Ik geloof niet dat je achterover kan zitten, oh, ik heb de ware liefde gevonden en dan gaat het allemaal gebeuren. Het is, ja, gewoon wel iets wat, waar je mee bezig moet blijven.
Maar het mooie is wat je net zegt over in sprookjes en dat dan de ware er wel bestaat.
Ja.
Maar meestal in sprookjes gaat het ook niet heel makkelijk. Is er wel altijd een soort van strijd die gestreden moet worden voordat, ja, ze bij elkaar kunnen zijn.
Maar ook met draken en zo. En met meiden met hele lange weave uit kerktorens en allemaal heksen.
Zeg maar, nee, dat is niet zo realistisch.
Wat?
Huh?
Nee, kijk. Wilt gewoon realistisch houden, weet je.
Ja.
Nee, ja. Ik begrijp wat je zegt. Ik zie het gewoon door misschien ook mijn opvoeding niet per se pessimistisch in, maar ik heb wel gewoon zoiets van, het werkt zolang het werkt. En sommige mensen die hebben dan een relatie en die werkt niet. En dan roepen ze, oh, maar hij was echt de ware. En denk ik, ja, maar nou hou je jezelf gewoon voor de gek, want het werkt duidelijk niet meer.
Mm-hmm. Maar kan je dan, zou je misschien kunnen zeggen dat het voor jou ergens een stukje beschermingsmechanisme is?
Want absoluut, ja.
Het feit, ja, ja. Nou, dat is duidelijk. Okay.
Ja. Nee. Ja.
Nee, maar het feit dat jij wel al voelt dat jouw vriend nu jou al zoveel veiligheid kan bieden die je voorheen niet hebt gekend. Kennelijk, yeah, is hij daarin, geeft hij jou een heleboel wat jij nodig hebt.
Ja, zeker. Ik denk dat het misschien voor mij in die zin een veiligheidsmechanisme is. Dat ik, als ik nu zou zeggen, hij is... Nou goed, ik zie hem wel als dan de ware. Maar stel, ik zou daar heel erg aan vasthouden en mezelf aan dat idee vastklampen. Mocht het misgaan, zou dat mij heel veel verdriet doen. Daarom zie ik het nu wat realistischer in die zin dat ik denk van ja, maar... Ik denk dat het ook heel belangrijk is om gewoon wel eerlijk te blijven naar elkaar. En dat ja, voor mij het concept de ware, ik zie dat als een soort probleem. Omdat ik denk, ja, maar als het dan misgaat, dan is het, zeg maar... Het zou mij meer nadigheid brengen dan dat het concept mij...
iets oplevert.
Ja, in ja. Die zin.
En als je...
Zou het meer zien als een obstakel, omdat... Ja...
Ja, en als je ware liefde dan zou zien als een concept, als iets dat niet per se dus gebonden is aan één persoon, maar dat het iets is wat je voelt en wat wordt gecreëerd tussen jullie.
Ja.
Maar wat ook tussen meerdere mensen kan bestaan. Hè? En dat dus nu ware liefde is waarin hij jou heel veel kan geven en die veiligheid kan geven. Mm-hmm. En dat het echt al voor jou een enorme switch heeft gecreëerd naar hey, relaties zijn best fijn. En ik kan mezelf zijn en niemand anders kan een toevoeging op mijn leven zijn.
Mm-hmm.
Maar dat er, ook al zou dit dan voorbij gaan, dat er misschien dan wel weer iemand anders komt waarbij dat stukje ware liefde ontstaat, wordt gecreëerd.
Mm-hmm.
Waarin je weer wat anders leert.
Ja, en in die zin geloof ik ook heel erg dat is wat de relaties doen. Ik denk dat je, zeg maar, van iedere relatie iets leert. Ik geloof ook dat iedere relatie heel anders is. Dat je dat kan je op geen enkele manier naast elkaar leggen. Ik denk dat iets heel moois is. Dat iedereen iets kan betekenen in die zin in jouw leven. En daarom denk ik ook dat, ja, afhankelijk van de fase waar je in zit, of afhankelijk van hoe je leven eruit ziet, heel goed kan passen en ook heel goed kan werken met iemand. Maar dat het helemaal niet een onrealistische gedachte is, dat het over 10 of 20 jaar misschien niet meer het geval is.
Ja. Denk je dat misschien überhaupt, want jij bent natuurlijk niet de enige die zegt dat de ware liefde niet bestaat.
Mm-hmm.
Maar dat mensen daarin ook een beetje bang zijn om heel erg romantisch te denken?
Oh ja. Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja, maar ik denk dat ik daar ook wel naartoe neig. Ik zou alleen niet zo goed kunnen uitleggen waarom dat bij mij zo sterk aanwezig is.
Nou ja, misschien wel door het gezin waar je vandaan komt.
Ja, ja, ik heb gewoon ook gezien dat mijn ouders veel verdriet hebben gehad door de relatie die ze samen hebben gehad. En dat gewoon voor allebei echt hun tol heeft geëist. En daar, zeg maar, mijn blik op relaties is voorheen, zag ik ook altijd heel erg van... Ik zag altijd de barstjes, zeg maar, terwijl andere mensen die... zien juist meer het grote geheel of meer... die kijken daar wat optimistischer in. Ik denk dat het leuker is om optimistischer te zijn. Alhoewel ik moet zeggen dat ik niet pessimistisch in mijn relatie sta. Ik heb absoluut geen idee van, oh, wat als? Dus dat vind ik heel fijn. Ik sta heel open naar de toekomst. Maar ik heb wel altijd in mijn achterhoofd van... Ja, je moet het jezelf ook niet kwalijk nemen als het niet werkt.
Nee, maar dat moet je jezelf sowieso nooit kwalijk nemen.
Nee, absoluut.
Nee. Hey, de derde stelling.
Mm-hmm.
Iedereen kan in de verleiding worden gebracht om vreemd te gaan.
Dat denk ik ook wel, ja. Ja.
Hebben jullie daar samen wel eens gesprekken over, en je vriend?
Ja, het is nog niet voorgekomen. We gaan nu iets langer dan 3 jaar... Dat is nog niet voorgekomen, maar we hebben wel gesprekken gehad. En dat is ook waarom ik respect had opgeschreven eigenlijk. Ik denk dat het heel menselijk is om door dit soort gevoelens heen te gaan. Maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is om daar op een volwassen manier mee om te gaan. Ik zou het heel fijn vinden, mocht het gebeuren, dat hij dat tegen mij vertelt. Dat we daar een oplossing voor gaan bedenken. Dat we gaan kijken van, joh, hoe kunnen we hier samen doorheen komen of niet. Andersom precies hetzelfde. Mocht je bepaalde behoeftes hebben die niet helemaal passen binnen de klassieke vorm van een relatie, praat daarover. En heb ook het respect om de ander daarbij te betrekken. Ik denk namelijk, kijk, nu zijn we nog helemaal, je weet toch, helemaal maar ik bedoel, misschien over 10 jaar, mochten we dan nog bij elkaar zijn, dan heb je andere behoeftes. Ik denk dat het heel belangrijk is om dan op een gegeven moment die mentale band die je met elkaar hebt, vind ik dan belangrijker dan... In die zin dat hij misschien ooit een keer een uitstapje maakt. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Omdat je zo lang iets hebt opgebouwd met elkaar. Dat het, ja, is 1 keer seks dan bijvoorbeeld. Snap je wat ik bedoel? Dus ik denk dat je daar best over kan praten. Maar ik denk dat je dan wel een hoop overboord moet gooien van wat we hebben geleerd over relaties en over hoe dat hoort te zijn.
Ja.
Ik denk dat veel mensen misschien ook daar best wel een weg in zouden kunnen vinden, maar dat we ons nog best wel tegen laten houden door de norm. Ik denk in ieder geval, als ik een hele goede relatie met iemand heb en iemand zegt, ik heb echt die behoefte om verder te kijken, maar ik wil wel graag met jou blijven, dat het in ieder geval de moeite waard zou zijn om dat te proberen.
Ja. En dat je dan ook niet in je valkuil trapt van, zie je wel, deze relatie heeft toch niet zo moeten zijn, want hij heeft niet genoeg aan me.
Nee, maar zo zou ik dat ook absoluut niet zien, want ik denk ook dat, dat de relaties ook heel erg in die zin evalueren, dat je op een gegeven moment een ander soort verhouding hebt met elkaar dan aan het begin. Ik denk dat het totaal niet realistisch is om maar te verwachten dat het altijd die begin verliest. Snap wat ik bedoel? Mm-hmm. Het is gewoon...
Ik heb namelijk een boek geschreven waar dit soort van in beschreven staat. Ja, nee, dus begrijp wat je bedoelt.
Ik vind het een heel interessant idee om over na te denken. Wat wij in ieder geval naar elkaar hebben uitgesproken is van, weet je, wees gewoon altijd eerlijk. Ik zou niet te koppig zijn. Stel, hij zou nu zeggen, ik heb een misstap begaan, maar dit is mijn gevoel daarbij en ik wil eerlijk tegen je zijn, dan zou ik niet zeggen, daar is de deur. Maar als hij mij moedwillig zou belazeren en mij echt daarin gewoon tekort zou doen, of mij niet respecteren of in mijn waardigheid laten. Dus stel, hij, weet ik veel, hij belaast me gewoon. Dan denk ik, ja, dan heb je weer met respect te maken. Want ik bedoel, ik kan me echt wel voorstellen dat het gebeurt, of dat mensen in één keer andere behoeftes krijgen. Dat vind ik niet gek. Ik vind het alleen wel gek als je daar iemand toch niet in meeneemt of toch kwetst of toch... Ik denk dat juist doordat er zo'n taboe rondom dit soort dingen hangt, dat mensen achter elkaars rug omgaan en dat het kapot maakt. Ik denk dat veel mensen misschien het nog best wel zouden kunnen verdragen als ze er gewoon een gesprek over zouden voeren.
Ja. En jij krijgt veel aandacht.
Mm-hmm.
Vormt dat wel eens een verleiding voor jou?
Nee, absoluut niet.
Nee?
Nee, dat zijn allemaal... Ja, het is allemaal heel oppervlakkig en daarbij is het ook gewoon, de doelgroep is wat jonger. Het zijn veel tieners.
Nee, ja, die maken al... geen kans bij je.
Nee. En het is ook allemaal niet legaal en zo. Het is allemaal hartstikke eng. Ja. Nee, maar dan krijg je dat weer aan je broek. Nee hoor, ik pas wel op. Nee.
Al het gedoe, hè?
Nee, ja, ik... Nee, maar zeg maar, ik vind mijn vriend ook de allerleukste. Dus ik heb dat nu zie ik dat niet zo.
Is er gewoon eventjes fantaserend, hè? Is er een man of een vrouw waarvan jij denkt, oeh, als ik die ergens nog eens een keertje tegen zou komen op een feestje of zo, dan zou ik me daar wel door laten willen verleiden?
Oh nee, ik heb die vraag regelmatig gehad, maar ik kan me daar nu even niks bij bedenken. Want ik was altijd zo afwijzend naar mensen dat ik helemaal geen... recollection heb van mensen waar ik dan echt van denk van, oh ja, met jou wil ik nog wel eens even
op z'n kop hangen.
Nee, op z'n kop aan het plafond. Nee, ik heb daar nu even geen beeld bij.
Nee.
Jij wel?
Ja.
Zeg eens.
Jude Law.
Oh ja. Die is van acteur, toch?
Ja.
Oh ja.
Ja, daar heb ik altijd een soort van zwakke plek voor gehad.
Oh ja, goed. Oh ja, leuk.
Dat is ook altijd binnen onze relatie mijn vrijkaart. Dan mag ik alles doen.
Maar je moet hem dan wel nog een keer tegenkomen.
Ja.
Dus dan moet je als hij op het vliegtuig stapt naar LA, dan weet je hoe laat het is.
Ja. Ja, mijn man heeft Angelina Jolie. Dus dat zijn onze vrijkaarten, zeg maar.
Oh ja, leuk. Ik zou ook wel met Angelina Jolie willen, hoor. Ik denk dat we elkaar allebei een vrijkaart hebben.
Zou dat minder intimiderend zijn dan een man, als het een vrouw zou zijn?
Hoe bedoel je dat?
Als jij verleid zou worden door een vrouw, zou dat voor jouw partner minder intimiderend zijn dan voor een man?
Oh, daar hebben we eigenlijk geen gesprek over gevoerd. Het is natuurlijk wel een beetje de cliché, hè? Dat mannen dan wel het hitsig vinden als je dan wat met een vrouw doet, maar dan met een man dat het anders is. We hebben daar nou nooit over gehad. Nee. In ieder geval niet zo op die manier. Ik denk dat het ook een beetje ligt aan de context. Als ik verliefd zou worden op een vrouw, dan is het natuurlijk net zo goed bedreigend.
Ja, maar dan hebben we het echt over verliefd worden.
Ja, ja, dat is natuurlijk... Ja, toch, het is grappig dat je dat vraagt. Voor mij voelt het wel als een verschil, zou ik wel doen met een vrouw of met een man. Ik zou dat wel interpreteren als een verschil aan... Terwijl het toch blijft... Je doet nog wat met
het blijft een mens en het blijft natuurlijk seksuele handeling. Maar misschien zit daarin het verschil. Ik weet niet, gaat jouw romantische voorkeur enkel uit naar mannen?
Ja.
Ja. Daarin zit natuurlijk wel een verschil. Hè? Dat er een verschil is tussen seksueel gedrag en romantisch gedrag.
Ja. Dus ja, absoluut.
Met wie wil je seks hebben en met wie wil je een relatie hebben?
Ja. Ja, ik weet het niet. Ik heb geen antwoord op die vraag. Ja.
Hey, de vierde stelling. In de ideale wereld mag iedereen zijn seks en relaties vormgeven op een manier die zij zelf willen.
Ja.
Leef jij in zo'n wereld?
Ja, ik heb wel het gevoel dat ik... ik vind dat wel belangrijk. Maar ik vind het ook belangrijk als side note dat je daar geen anderen mee... hoe zeg je dat?
Belast.
Nou, dat andere mensen daar niet... ik bedoel, als iedereen het zelf vormgeeft... Wel met respect naar iedereen toe, zeg maar. Dat dat wel dat hoog in het vaandel staat.
Ja.
Maar ik vind het absoluut de waarheid. En ik vind ook dat er veel meer taboe vanaf gehaald zou moeten worden. Iedereen is volwassen, kan allemaal zijn eigen keuzes maken. Waarom maken andere mensen zich dan druk om hoe iemand anders dat vormgeeft? Ik bedoel, geef het lekker zelf vorm zoals je dat zelf wil. Maar laat andere mensen lekker met rust. Als iemand het met iedereen wil doen, ja, ga lekker. Toch? Ja. Have fun.
En stel jij komt met je vriend op een gegeven moment op het punt. En jullie zien ook andere mensen binnen jullie relatie. Vind jij dan dat de wereld dat moet of mag weten? Of zeg je van nou, dat houden we lekker voor onszelf?
Ik vind sowieso... dat seks is natuurlijk iets waar iedereen zich altijd in interesseert. Ook bij andere mensen merk je dat dat vaak al een beetje zo'n gesmoes onderwerp is. Ja, dat vind ik een lastige vraag. Het is ook een beetje van met wie deel je het? En hoe gaan mensen met die informatie aan de haal? Als je snapt wat ik bedoel. Ik vind het zelf, ik ben zelf heel open in praten over seks. Omdat ik... Ja, ik maak mij niet zo heel veel uit als wat mensen daarvan vinden. Toch is het wel vervelend als mensen daar toch op een bepaalde manier...
Afwijzend op reageren?
Het is toch iets privé. In de zin van, andere mensen hebben er niet zoveel mee te maken. Dus als ze ernaar vragen, zouden ze mogen weten. Maar ik heb toch dan wel zoiets van, leven laat leven. En sommige mensen zijn dan toch... Ja, die houden zich er dan toch weer iets te veel mee bezig.
Ja, maar ik zag ergens onder een video van jou staan. Toen was jij bij iemand anders. Dat was met een koken, met Nina.
Oh ja.
Ja. En daar werd dus iets over jouw relatie gezegd. En toen zag ik in de comments... zag ik dus dat mensen erop reageerden of erover vielen... over het feit dat ze niet wisten dat jij een vriend had.
Ach ja.
En of jij dat wel met de wereld bekend had gemaakt.
Oh ja. Ja, nee, dat is ook grappig. Want die relatie die had ik. Maar ik merkte toen heel erg van... Ik zat toen ook... YouTube was destijds al mijn werk. Instagram ook. Toen dacht ik van oké. Ik kan het wel met de wereld delen. Maar ik vind het eigenlijk ook wel gewoon prettig... om niet continu maar bezig te zijn met de buitenwereld. En als we dan op date gingen... Dan dacht ik, ik kan nu wel een Instagram story maken. Maar voor wie doe ik het eigenlijk? Want ik heb het toch leuk met jou. Ik hoef nu toch niet aan de wereld te laten zien hoe leuk wij het hebben. En dat is eigenlijk gewoon de hele tijd zo doorgegaan. Totdat wij op een gegeven moment na een jaar op vakantie gingen. Dat ik dacht, misschien moet ik eens een keer een foto posten.
Heb je hem een jaar buiten social media weten te houden?
Ja, zoiets.
Wow.
Ja, maar ook omdat ik gewoon op dat moment dacht ik bij mezelf van... Kijk, toch altijd als je iets plaatst is het toch wel een beetje voor de mensen om te zien van... ik doe dit of ik doe dat. En bij hem dacht ik gewoon van
Die is van mij.
Ja, het interesseert me eigenlijk niet zoveel wat de mensen ervan vinden. Ik hoef niet per se nu aan de mensen te laten zien dat ik het zo goed heb. Want ik weet het zelf. Ik hoef het aan niemand te bewijzen. Dat was voor mij ook wel een soort nieuw gevoel. Omdat ik voorheen toch altijd wel alles erop zette. Maar nu dacht ik, dit is gewoon lekker even van mij. En wat hebben mensen daarmee te maken?
Ja. Maar vinden mensen dan dat ze het recht hebben om alles van jou te weten?
Ik heb heel weinig te maken met wat mensen vinden. Ja, echt, sorry. Ik vind dat zo'n onzin. Ik heb ook altijd zoiets van, natuurlijk, het was mijn eerste relatie in het, aan het begin. Dan ben ik ook huiverig om daar maar gelijk alles van te posten. Ik denk, je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. Dat is misschien ook wel een beetje dat beschermingsmechanisme wat ik had. Ik dacht, ik kan het nu wel erop zetten. Maar mocht het over een half jaar uitgaan, dan moet ik dat ook weer gaan aankondigen. Kijk, nu is hij zo'n onderdeel van mijn leven... dat je er niet omheen kan. Maar ik vind dat ik aan niemand iets verschuldigd ben. Ik vind het ook altijd zo tergend als dan mensen dan een break-up video moeten gaan maken. Ik denk, jongens, doe lekker... Ja, sorry dat ik niks van me heb laten horen. Het is uit. En jank. En denk ik, je hoeft dat helemaal niet te doen. Wie denken die mensen wel niet dat ze zijn? Ja, het is leuk dat ze jou volgen op Instagram. En het is misschien wel handig als mensen denken... hij is al 6 maanden niet in beeld. Dat je zegt van, het zit zo... Je bent niemand iets verschuldigd. Mensen moeten ook heel gauw leren dat ze daar niet om kunnen vragen.
Nee, ik heb 2 podcasts opgenomen met Mignon Nusteling. Mm-hmm. En de eerste keer dat ik haar sprak, toen was net haar relatie voorbij.
Och ja.
Ja, maar haar volgers die hadden daar dus al meerdere keren vragen over gesteld. Of waar die was en hoe het ging. En zij vond het eigenlijk heel confronterend om daarmee mee om te moeten gaan op dat moment. Dus toen heeft zij dus ervoor gekozen om in de podcast haar verhaal te vertellen.
Okay.
En daarin heeft ze dus ook op haar social media gerefereerd naar de podcast. Van jongens, als jullie het willen weten, luister de podcast, weet je. Ik heb hartpijn. Ik heb geen zin om hier continu over te praten.
Nee, want de een vraagt het en de ander heeft even niet opgelet. En die komt een week later weer. Hoe zit het met de prijs? Ja, maar zo is het wel. En de ander heeft even geen zin om het filmpje te kijken. En dan stuurt ze een DM, omdat je het dan even zelf uit moet leggen. Ja, het gaat nergens over.
Hey, de laatste stelling.
Yes.
Ik ben heel benieuwd hoe jij wat jouw antwoord hierop is.
Okay.
Ik ben liever happy single dan de rest van mijn leven met 1 iemand?
Dat vind ik een interessante vraag. Ik denk niet dat de rest van je leven met 1 iemand zijn iets negatief is. Zeg maar, het wordt een beetje genuanceerd van dat het iets is wat eigenlijk een soort van tergend is om nog de rest van je leven.
Nou nee, dat kan zijn dat je dat tergend vindt. En dat je dan zegt, ik wil liever de rest van mijn leven happy single zijn. Maar misschien zeg jij, ik ben heel graag de rest van mijn leven met 1 iemand samen.
Ja, in de situatie waar ik nu in zit, zou ik liever de rest van mijn leven met 1 iemand zijn dan dat ik nog happy single ben.
Ja.
Ja.
En zou dat dan een volledig, in deze stelling, zou het dan een volledig strikte monogame relatie zijn?
Oeh. Grapje! Kan ik even time-out? Ik veel.
Daar krijg je het
nieuwe
beetje,
stelling.
Daar krijg je het een beetje warm van.
Nou, nee. Kijk, nee, dan zou ik alsnog zeggen de rest van mijn leven met 1 iemand.
Dat is wel lief.
Ja, als ik zie wat voor soort van wat dit mij allemaal brengt. Ik merk gewoon echt dat ik ook de ruimte voel om te groeien als persoon, als mens. Dat is voor mij zo waardevol. Ik denk dat ik er wel van op zou knappen om iemand naast mij te hebben voor de rest van mijn leven.
Ja. Ja. Hey, wat maakt nou dat jij relaties zo interessant vindt? Is dat vanuit het gezin waar jij vandaan komt?
Ja, ik denk het wel. Ik vind niet per se alleen relaties interessant. Ook gewoon mensen. Waarom doen mensen wat ze doen? En natuurlijk relaties zijn interessant omdat mensen zich dan tot elkaar verhouden. En wat ik gewoon interessant vind is dat er dus, je denkt natuurlijk dat je als mens heel uniek bent, maar er zijn natuurlijk bepaalde patronen waar mensen gewoon, ik zou niet willen zeggen last van hebben, maar er zijn gewoon bepaalde dynamieken die gewoon voor de mens herkenbaar zijn of zo. En dat, ik vind dat interessant omdat je daarin toch ook een hoop over jezelf kan leren. Want je denkt, ik maak altijd mijn eigen beslissingen, zus of zo. Maar je blijft natuurlijk een mens met bepaalde, weet je toch, psychologische processen. En dan denk ik van, als je daar wat meer inzicht in hebt, dan ik vind het heel lastig om dit uit te leggen. Soms kom ik niet helemaal uit mijn woorden. Maar
jij vindt het in ieder geval interessant. En met de inzichten die jij, met de verdieping daarin van de laatste jaren. Als je dan het terugkijkt in hoe jouw tienertijd voor jou is geweest.
Ja.
Hè, waar je jezelf eigenlijk continu in een middelpunt zet, waarin je heel veel aandacht krijgt. Had je ook aandacht nodig?
Nou ja, dat denk ik wel. Ik heb altijd al wel filmpjes gemaakt, dat vond ik leuk. Maar ik denk dat voor mij ook een drijvende kracht wel een bepaald soort bevestiging is geweest. En ik was altijd heel onzeker als tiener. Ik wilde er graag bij horen. Ik wou graag dat mensen mij leuk vonden. En ik denk toch wel dat ik die behoefte op een bepaalde manier heb vormgegeven door ook in de spotlight te gaan staan en te zeggen, hier ben ik en dit is mijn mening en ik hoop dat jullie het allemaal met me eens zijn. Daardoor heb ik ook wel weer geleerd van, oké, je kan dus niet iedereen tevreden houden.
Nee, want niet iedereen is het met je eens.
Nee, niet iedereen vindt jou leuk. Dus zeg maar vanuit een behoefte om door iedereen leuk gevonden te worden. Ja, natuurlijk ook omdat ik het leuk vond om filmpjes te maken. Maar ik heb toch het idee dat er toch wel iets zat van, ik wil mezelf laten zien. Heb ik geleerd, je kan niet iedereen tevreden stellen. Nu ben ik op een punt dat ik juist dat heb leren loslaten. Dus ik denk dat het voor mij wel veel gebracht heeft in die zin ook om mezelf te leren zijn. En ook die behoefte aan bevestiging door te zien van dit is ook niet per se. Je moet het niet uit andere mensen halen, je moet het uit jezelf halen. Maar dat heb ik wel geleerd doordat ik het uit andere mensen heb gehaald en heb beseft, oké, het is leuk als je het krijgt, maar als je het niet krijgt, dan voel je je beroerd. Dus het moet ergens anders vandaan komen, want zo kan je ook niet leven.
Nee. En dan als je het dan over golven hebt, dan zit je continu of op een enorme hoge golf.
Ja, absoluut.
Of je zit op een hele lage.
Ja, en dat is natuurlijk ook zo. Als ik iets had gemaakt wat heel erg goed scoorde, dacht ik, wow, het scoort goed. En succes! En yay! En dan voelde ik me goed. En als ik dan iets maakte wat niet goed scoorde, dan besefte ik me van, ja, ik ben niet goed genoeg, doe ik het wel goed. En dat, zeg maar, die afhankelijkheid van iets wat zo erg buiten je ligt, dat heeft mij wel doen beseffen van, oké, dit kan niet op deze manier, want ja, dit hou je niet vol. Ik denk dat het voor heel veel mensen zo is die in deze die in deze scene werken, dat ze zich beseffen van, je kan daar niet afhankelijk van zijn, want het is te, zeg je dat, wisselvallig.
Ja.
En je moet altijd blijven vechten voor goede resultaten en succes. Anders kan je dus niet goed voelen over jezelf. En dat werkt gewoon absoluut niet. Dus dat is wel iets wat ik geleerd heb. Dat is misschien wel de meest waardevolle les die ik heb gehaald uit dit werk.
Ja. Hey, en jij zei ergens op een gegeven moment, ik ben een tikkeltje ordinair. Ben jij dat?
En wanneer heb ik dat gezegd? Ik ben namelijk helemaal veranderd. Ik ben nu chic. Nee, maar just kidding. Volgens mij een keer in een interview of zo. Ja, ik maak er altijd grapjes over. In de zin ordinair. Ik vind dat altijd een beetje een... dat is een beetje een gekke term. Ligt ook een beetje aan de context waar je het in gebruikt. Ja, ik maak ook wel soms graag platte grapjes. En ik vind het ook wel leuk om me sexy te kleden. Of net of bloot. Of,
is dat dan gelijk ordinair?
Nee, absoluut niet. Nee, ja, ik weet ook niet precies wat de context was van die video.
Ja, het was of het was met Gwen... van Poorta,
oh, ja.
In het interview.
Ja.
Ja, en daar zei je dus van, ik ben ook gewoon een tikkeltje ordinair. Ik dacht, ja, maar is dat echt zo? Of is het wat overkomt als part of the act?
Nou, ja.
En als het wel zo is, dan is het ook prima, hè?
Nou, ik zit nu na te denken. Ik denk dat in die zin dat ordinair dan ook overkomt als iets negatiefs. Ik vind dat ook niet per se iets negatiefs. Dus in die zin ben ik soms wel gewoon een beetje plat. En soms een beetje... Ja, ik kan ook wel seksgrapjes meemaken met gasten of zo. Snap je? Dus in die zin zou ik dan zeggen, oh, soms ben ik een beetje ordinair. Omdat ik misschien ook een beetje plat uit de hoek kan komen soms.
Ja. En vind jij jezelf echt een seksueel wezen?
Ja, het is voor mij zeker een belangrijk iets. Toch zie ik wel dat ik jong ben en dat ik ook bepaalde dingen heb meegekregen vanuit mijn jeugd. Dat het wel iets is waar ik wat meer in zou kunnen, hoe zeg je dat? Niet relaxen, maar het is voor mij wel dat ik denk van, oh ja, ik zou dat wel wat meer willen leren. Wat meer dat bewustzijn, als je snapt wat ik bedoel.
Ja, maar je bent ook nog hartstikke jong, hè?
Ja, daarom. Dus ik zie het ook iets van, iets als een soort van reis of zo. En ik heb het gevoel dat ik nu aan het begin sta van die reis. Ik voel mezelf wel een seksueel wezen. Ik ben me ook bewust van mijn seksualiteit. Ik hou ook van seks. Maar ik heb wel zoiets van, ik geloof wel dat er ook een groei in te maken is. Dat je daar ook dingen van moet loslaten die je meedraagt. Van bijvoorbeeld ideeën van je ouders of, weet je wel, of de maatschappij. Ik geloof dat dat wel iets is waar ik nog, ja, waar ik aan het begin van sta in die zin.
Ja, wel mooi dat je dat voelt. Dat je in zo'n transitiefase zit.
Nou ja, wat ik me dus heel erg herinner is, als ik bijvoorbeeld seks had voordat ik een relatie had, dan was het vaak, ja, gewoon absoluut emotieloos. Ik had nooit seks met jongens die ik leuk vond, want dan vond ik het allemaal weer te ingewikkeld. En het was gewoon seks, weet je wel. En nu begin je ook meer te leren van, oké, er is meer dan gewoon neuken. Als je snapt wat ik bedoel. Dus dat is iets wat ook komt met leeftijd en met ervaringen. Dus ik sta er heel open in die zin.
Ja, ja. Hey, en jij ziet de toekomst wel samen met jouw vriend?
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ik zou dat wel... dat spreken we ook naar elkaar uit. Dat we het heel leuk zouden vinden om heel oud te worden met elkaar.
Ja. 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 Zijn er dingen die hij niet van jou weet?
Nee. Nee, ik ben echt heel, heel open richting hem. En dat vind ik ook heel fijn. Daardoor heb ik ook het gevoel dat hij mij ook ziet voor wie ik ben. En andersom ook. Daarom zie ik ook wel graag die toekomst. Dat ik gewoon denk van, oké, jij kent mij als mij en je houdt van mij om mij. Dat is gewoon heel fijn.
Ja. En die seksuele reis, maak je die alleen? Maak je die samen?
Ja, samen. Ja? Tuurlijk, het is fijn om daar iemand naast je te hebben die daarbij is. Plus ook hitsig natuurlijk, omdat ze... Ja, toch? Ja.
En zijn er dan niet dingen die je daarin in alleen doet, die je zelf doet?
Hoe bedoel je dat?
Nou ja, geen idee. Maar dat, je kan natuurlijk alles samen doen. Je kan natuurlijk elk seksueel contact wat je hebt, kan je samen doen. Je kan elke fantasie die je hebt, kan je samen delen.
Ja.
Maar je mag natuurlijk ook gewoon je eigen stukjes houden.
Jawel, ja zeker. Maar tot nu toe heb ik wel altijd gewoon de behoefte gevoeld om dat met hem te delen. Ja,
ja
en... ook omdat hij daar wel heel erg in open staat voor in die zin. Dus dat is wel...
Ja, en hij is natuurlijk wat ouder.
Ja.
Merk je dat daarin?
Ja, in die zin wel gewoon... je merkt gewoon al dat hij ook veel gezien heeft en veel meegemaakt. Dus dat er niet voor hem een bepaald soort... wat ik vaak ervaarde met wat jongere jongens was een bepaald soort... niet per se gehaastheid, maar wel een bepaald soort... die hadden zelf... Hij is wat meer gesetteld in zijn... waardoor er voor mij ook veel ruimte is om te kijken van... oh ja, wie ben ik en wat wil ik en zo. En doordat hij dat al heeft gezien... zeg maar, als je twee mensen hebt die nog heel erg zoekende zijn... is het soms lastig omdat je allebei een andere kant op zoekt, zeg maar. En ja. Hij is er gewoon bij mij, dus dat is fijn.
Hij is er gewoon.
Ja.
Ja. Hey, voordat wij hem gaan afronden... Mm-hmm. Wat zou jij de luisteraars nog willen meegeven?
Nou ja, dat gevoel wat ik nu heb in mijn relatie, dat ik helemaal... wat ik vaak zie bij vriendinnen is dat ze soms met jongens gaan en dan, ja, dan gaat het eigenlijk niet goed. En dan is er weinig respect of dan blijven ze toch hangen omdat ze denken, oh ja, misschien is dit het wel of niet. Ik geloof heel erg dat als het goed zit, dan voel je dat heel erg. En dat is heel belangrijk om dan op je intuïtie af te gaan. En dat je niet moet blijven hangen in dingen waarvan je diep van binnen weet... dat het niet goed voor je is. Want het komt uiteindelijk wel op je pad. En als dat op het moment niet zo is... dan denk ik dat je beter af bent met jezelf. Als, zeg maar, happy single. Het is denk ik belangrijker om... die vervulling in jezelf te zoeken... totdat er iemand voorbij komt die daar... ja,
die
iets
toevoeging.
Kan toevoegen. Ja, ja, in plaats van dat je iets gaat zoeken wat iets opvult. Omdat ik denk dat je jezelf dan heel erg tekort doet.
Ja, ik denk dat het hele mooie woorden zijn om nog deze aflevering af te sluiten.
Yay. Wow, ik heb zoveel gepraat. Ik hoop echt dat het niet helemaal... Het voelt als één brei.
Ik denk dat dat wel meevalt. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor jouw openhartigheid.
Ja, of course.
En lieve luisteraars, dank dat jullie er weer waren. En heel graag tot volgende week.
Doei.
Doei.